Ja, nou fijn dat we hier weer zijn, dat jullie er zijn en dat we weer verder mogen gaan. Dit keer een stukje van hoofdstuk 8 zouden we nog afmaken. En dan 9 en 10. En ik hoop stiekem dat we een stukje van 11 kunnen doen. Nou, dan voor de volgende keer 12 en 13. Of de helft van 11 en dan 12, 13. Nu gaat het dus vooral om 9 en 10, maar er stond nog een stukje van hoofdstuk 8. Nou, de inleiding op hoofdstuk 8 hebben we al gezien. Het gaat daar om herstel. De voorafgaande hoofdstukken ging het over wederopbouw. Wederopbouw van de stad, van de muren. En na de wederopbouw gaat het om, zo te zeggen, om de invulling. Wat gaat er nu in die stad gebeuren? En dan ligt de eerste nadruk, de eerste focus, ligt dan bij degene die in de stad gaan wonen, dus bij de bevolking. Vorige keer lazen we over in hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 13. Daar gaat het over de lezing van Gods woord, hun verlangen naar het horen van Gods woord. En honger om Gods woord te horen, daar gaat het om in hoofdstuk 8 vooral om. En we zagen in hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 13, dat het ook gaat om onderwijs. Dat ze van de levieten en van Esra, hier komt opeens Esra naar voren, dat ze onderwijs krijgen in de Torah. En dan lezen we in het vervolg van hoofdstuk 8 wat daar nu de uitwerking van is. Dus dat is heel bijzonder. De studie van Gods woord heeft een uitwerking. Het is niet zomaar. Maar het verlangen, het intense, de intense honger, de begeerte naar Gods woord, dat moet er zijn. Als dat er niet is, ja, honger naar Gods woord. En dat was vorige keer waar we bij stil stonden. Honger naar Gods woord en het verlangen om zijn woord te horen. En we zagen, net voordat we eindigden vorige keer, wat nou de uitwerking is van het horen van de Torah. Torah staat dan voor heel Gods woord. We lazen in vers 13 dat het volk dan heen gaat om te eten, te drinken, dus blij te zijn en om ook porties te sturen. Een principe is A, het unaniem, het met elkaar zoeken van de Here. Dat is zo belangrijk dat je met elkaar die honger naar Gods woord hebt. Niet een klein groepje. Het openstaan voor Gods woord, dat zagen we. We vatten nu meteen dat eerste gedeelte ook samen. De lofprijzing en aanbidding die daaruit voortvloeit. Dat is een heel belangrijk principe, dat je de Heere God aanbidt en prijst op grond van wat je geleerd en gehoord hebt. Gehoord en geleerd. Het is dus niet lofprijzing, aanbidding. Nee, het is op grond van wat je geleerd hebt, ga je hem loven, prijzen en kom je tot aanbidding. Wat is dat Bijbelse principe? Je moet het eerst verstaan. Dan weet je wie God is, wat God is, hoe God is, wat hij allemaal heeft gedaan. En dat leidt tot lofprijzing en aanbidding. Vandaar dit punt, lofprijzing en aanbidding vloeit voort uit het verstaan van de Torah, Gods woord. Omdat Gods woord vertelt wie hij is, hoe hij is, wat hij allemaal heeft gedaan. Anders krijg je lofprijzing die zweeft, wat we al eerder hebben gezegd, op de golven van emoties en gevoelens. Maar die niet gebaseerd is op een verstand hebben in Gods woord, begrijpen wie hij is. Hoe meer je van de Heere God, van wie je houdt, weet, hoe meer je hem zult liefhebben en hoe meer aanbidding en lofprijzing er zal zijn. Het is toch zo, hoe meer je van iemand van wie je houdt weet, hoe meer je tot die ander komt. En zo is het ook in de relatie met de Heere God. Hoe meer we over en van hem weten, hoe meer redenen tot lofprijzing. Als we al die redenen niet kennen, ja, dan is de lofprijzing Nou, dat is een van de belangrijke leerpunten, samenvattend, van wat we vorige keer zagen. Maar een ander aspect is, hoe meer je van God weet, hoe meer redenen tot lofprijzing, erkenning en aanbidding je hebt, maar ook hoe meer je Gods woord verstaat, hoe meer je inzicht hebt op de zonde. En dan komt er droefheid vanwege zonde en verootmoediging. En het eindigde dan dat vers 11 zegt, de blijdschap, de vreugde van de Heere is toevlucht en kracht. Nou, dat gedeelte leidt dan tot het vervolg van hoofdstuk 8, vers 14 tot 18, waar we zouden oppakken. Dan zie je dat de leiders van het volk de volgende dag bij elkaar zijn, zegt vers 14. De leiders van het volk, nadat er feest is gevierd, komen de leiders bij elkaar. Die hebben een verantwoordelijkheid. Kun je ook conclusies uittrekken voor vandaag de dag. De vertaling zegt dan misschien de hoofden van de vaderen. Daar wordt mee bedoeld de leiders van het hele volk. Dus degene die een verantwoordelijke taak hebben. De geestelijke leiders, de priesters, de levieten en Ezra. En dan staat er dat ze bij elkaar komen. Waarvoor? Wij zouden zeggen om Gods Torah te onderzoeken. Nou zeg je, daarvoor hebben ze al niet genoeg gelezen. Nou, dat was heel het volk. Nu echt de verantwoordelijke, de leiders en de geestelijke dienaren. Dat zegt vers 14 toch, in uw vertaling hoop ik ook. De leiders van het hele volk, maar dan ook de priesters, de levieten. En die zeggen tegen Ezra dat ze bij elkaar komen. En het doel is verstand te krijgen in de woorden van de Torah. Wat een doel. En dan zeggen we, nou ja, dat gold toen, 5e eeuw voor Christus. Of kun je de vertaalslag maken naar hier en nu. Ja, de leiders, de praktische leiders, de leiders van de gemeente en de geestelijke leiders. Ja, in de gemeente ken je niet zozeer het onderscheid. Misschien kun je zeggen, de praktische leiders, degene die diakenen zijn, meer op de praktische punten. Maar dat onderscheid is er niet zo als in de tijd van Ezra, dat je ook nog had de civiele leiders. Maar in ieder geval, ze komen bij elkaar en om inzicht te krijgen in Gods woord, onderzoek in Gods woord. En de beloning is dat je altijd wat in Gods woord zult ontdekken. En wat is dan de grootste ontdekking? Ja, Gods woord met betrekking tot Sukkot, het loofhuttenfeest. Zo duidelijk in Exodus 23, Leviticus 23, Numeri 29. En toch was het een nieuwe ontdekking. Dat snappen we ook, want als u het al gelezen hebt, hoofdstuk 8, dan lees je in het voorlaatste vers, dat vanaf de tijd, schrik niet, vanaf de tijd van Jozua. Oeps, dat is de tijd van de intocht. Net na de woestijnperiode hadden ze Sukkot niet meer zo gevierd. Dus dat is nogal wat. Geen wonder dat ze het opnieuw moesten ontdekken. En kunnen we proberen steeds de vertaalslag te maken naar hier en nu, naar de gemeente van Christus hier en nu, waar we deel van zijn. Kun je die vertaalslag ook maken dat je zegt, nou, wat voor dingen zijn er in Gods woord die er zijn en die gewoon zo lang niet meer gepraktiseerd. Ik zeg het heel voorzichtig, in deze kring kan dat wel. Misschien is dat in bepaalde, ik bedoel er verder niks mee, maar als voorbeeld. Het ontdekken van de doop door onderdompeling in bepaalde kerken. Sinds wanneer is dat niet meer? Dat men dat niet weet. Nou, dat kan een ontdekking zijn. Maar zo zijn er ook dingen die ze hier ontdekken. Het staat in Gods woord. En dan lees je, ze vinden in de Torah geschreven, dat de Heere door middel van Mozes had geboden dat ze in loofhutten moesten vieren. In de zeven wonen, dat moesten vieren in de zevende maand. Dus dat was toen, in die tijd, dat ze vers 16 en 17, die zegt dat ze in de Torah lazen, dat ze overal takken moeten vandaan halen en dan, waar dan ook, moeten ze een loofhut bouwen, een hut van loof, hout met bladeren. Waarom? Dat is een beeld van hun pelgrimstocht in de woestijn en het doel is te gedenken, we zijn maar pelgrims. En het doel is ook te gedenken, toen wij in de woestijn waren, heeft de Heere God ons gedragen, ons behoed, bewaard. Het is dus een steeds weer herinneren hoe de Heere hen in de woestijn heeft bewaard. Nou, je leest dan in vers 16 dat ze van allerlei bomen, olijfbomen, olieachtige bomen, palmbomen, ja, de bladeren van palmbomen, ja, die zijn... Nou, daar kun je wel een heerlijke loofhut van maken. Nou, dat lees je in vers 16. Vers 17 zie je dat men dat ook doet. Overal bouwen zij een loofhut. Zoals vandaag de dag in het Jodendom gebruikelijk is. Maar dit is een ontdekking van iets wat er staat. Nou, misschien een uitdaging voor ons. Zijn er nog dingen voor ons? Het is dan niet de dood de onderdompeling, want die kennen we door genade. Maar wat voor dingen zijn er nog meer voor ons te ontdekken die misschien... Nou, de uitdaging en het, de uitnodiging moet ik zeggen, ligt bij ons. Bestudeer het woord en... Als het maar uit het woord komt en niet uit onze fantasie. Nou, dan doen ze dat en vers 18 zegt, de hele gemeente hè, van degene die terug waren gekomen, geven gehoor aan de oproep loof van bomen te halen en een boomloofhut te gedenken. Het doel, sorry, te bouwen. Hè, het doel is gedenken. Hebben wij ook niet heel veel om te gedenken? Gedenken, hè, leidt tot, ook weer, een belangrijk punt. Waarom gedenken? Omdat gedenken leidt tot dankzegging. Leidt tot steeds weer besef. Wat heeft de Heere allemaal voor ons gedaan? Er was blijdschap. Er was verootmoediging. Er was blijdschap. Door het gedenken. En ook doordat het gehoorzaam zijn, dat geeft ook vreugde. Ze hadden dat zoveel eeuwen niet gedaan. En dan staat er in vers 19, het einde van dit gedeelte, men las in de Torah, het boek van de Torah van de Heere, elke dag. Van de eerste tot de laatste. Dus 7 dagen lang. Nou, wat kunnen we daarvan leren? Nou, het is best een punt om over na te denken en gewoon voor jezelf mee te nemen. Wat kunnen we hiervan leren? 7 dagen lang zoveel studie van Gods woord. Nou, laten we maar over nadenken. Wat kun je hiervan zeggen als je dit vergelijkt met de praktijk in de gemeente van Christus hier en nu? Ik bedoel er niks mee, maar het is gewoon, ja. Laten we het maar eens vergelijken en kijken tot welke conclusie je komt. Een preek van, nou ja, zoals Paulus, dat een jongen uit het raam valt, dat, ja, dat is ook al, maar een preek van 25 minuten. Een half uur, dan wordt er al gezegd, oh, dat was wel lang. Toch?
Per week.
Wat zei je?
Per week.
Per week. Per week. Ja. En hier is het dus elke dag. Oké, het is alleen in die week, maar toegegeven zijn allemaal praktische dingen in ons jachtige leven hier en nu. Hoe kun je dat concretiseren? Hoe kun je dat actualiseren? Maar daar gingen ze ook over tot het actualiseren van oude bepalingen. Dat is een gegeven. En dat is de vraag, hoe kunnen wij dat in onze Ik denk dat we moeten zeggen, hoe meer wij gevorderd zijn en hoe meer wij welvaart hebben, hoe beter het gaat, hoe meer wij beperkt zijn. Dus ik denk dat ik niet te veel zeg, hoe kunnen wij deze bepalingen gaan actualiseren in onze beperkte, zeer beperkte situatie. Ik denk dat we toch wel erg beperkt zijn. Als je het vergelijkt met zoals men in de Bijbelse tijd... He, lees Nehemia 8, dan zeg je, oh, we zijn wel vreselijk beperkt. Of niet? De vraag is, hoe ga je dit actualiseren? Hoe ga je dit uitwerken? Dus ik besef, het is niet zo makkelijk. Maar, of vindt u van, nou, we zijn niet zo beperkt?
Ja, je hebt ronduit gelijk wanneer je zegt van, nou ja, we zitten in een jachtig leven.
Ja.
En dat beperkt ons. Ja. En we moeten overal aan meedoen. Maar dat hoeft natuurlijk niet.
Ja. Ja. Ik bedoel het niet om negatief te zijn hoor. Maar ja, maar, ja, ik kom veel bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Alleen al als ik dat vergelijk. Hoe het in... En dan heb ik het niet over de grote steden. Want dat is net zo erg als hier. Ik bedoel dus echt in het binnenland, in de dorpjes, waar nog de Indianen, ja, een beetje Indiaanse mensen, dat type mensen, totaal anders.
Ja. Nee, in Afrika zijn ze natuurlijk ook. Ja. Jullie hebben de klok en wij hebben de tijd.
Nou, dat is een hele mooie uitdrukking. Ja. Ja. En wat doe je daar? Ja. Ja. Ik denk dat we wel een probleem hebben. Alleen ja, hoe los je het op? Maar dat het wel begint, als we het positief willen benaderen, hè, de kennis van Gods woord, de uitwerking van boodschap moet toch vreugde zijn en moet ons brengen tot verootmoediging door een meer nauwe relatie met de heren en met elkaar en tot gebed. Van hoe kun je als gemeente, en ik denk dat dit een probleem is van de gemeente van Christus in ja, zoveel plekken, hè, vandaag de dag, hoe kun je dit, ja... Hoe kun je dit in de praktijk brengen? Hoe moeten we dit toepassen? En ja, die vragen nemen we ook mee naar hoofdstuk 9. Ik hoop niet dat dit negatief overkomt, zo is het absoluut niet bedoeld. Maar wel een reflecteren op onze situatie hier en nu en vergeleken met de Bijbelse gegevens. Ja, die vragen nemen we mee naar hoofdstuk 9. En waar gaat het in hoofdstuk 9 over? Over wetslezing, het lezen van de Torah. En we herhalen nog eens, met Torah wordt bedoeld Gods woord. Toegegeven in deze tijd, in deze context, is het met name de wet van Mozes. He, de Torah is de wet van Mozes. Maar Torah, zeiden we al, betekent onderwijzing. En heel Gods woord is Torah. Dus van Genesis tot en met Malachi is Torah. Dus wetslezing, het lezen van Gods woord, leidt ook tot boetedoening. Die dingen gaan hier hand in hand. Na feesten, en dat bedoelen we Bijbelse feesten, hè, het verootmoedigen voor God. Na de vreugde, zien we hier, de vreugde van hoofdstuk 8, ze waren blij, ze waren verheugd, komt rouw. En de vraag is, waarom op die in die volgorde? Eerst vreugde en dan rouw. Waarom? Omdat ze Gods woord hebben begrepen en dat begrip, dat inzicht, leidt tot zondebesef. En dat leidt tot berouw, tot rouw. Ja, het is een samenloop van een vergadering, een samenkomst, hè, die voortkomt uit wat daarvoor is gebeurd. En het is eigenlijk een inleiding op hoofdstuk 10, waar het gaat over verbondsvernieuwing. Dus eigenlijk 8, 9 en 10, dat zagen we al eerder, horen bij elkaar. Hoofdstuk 8 is de voorbereiding, hoofdstuk 10 is... Ja, eigenlijk ook voorbereiding, maar dat is de uitwerking. van de Torah-lezing en dan de concretisering. Wat gaan we nu praktisch en concreet doen? Dat is hoofdstuk 10. Namelijk toewijding, verbondsvernieuwing. Dus hoofdstuk 8 door bijbelstudie voorbereiding. Hoofdstuk 9 concrete uitwerking daarvan. Dat is boetedoening en intens gebed. En dat is weer de voorbereiding op de uitwerking. Het praktisch in de praktijk brengen, hoofdstuk 10. Nou, dit is best een lang hoofdstuk, hoofdstuk 9. Vers 1 tot en met 5 kun je hier apart zetten. En daar gaat het over de manier van samenkomen. Dan gaat het over, ja, wat ze deden, hoe ze bij elkaar kwamen, met welke intentie ze bij elkaar kwamen. Ofwel, hoofdstuk 9 kun je opsplitsen in twee ongelijke delen. Vers 1 tot en met 5, de manier van samenkomen. En 6 tot en met 37 over wat ze nou doen. En dat is een en al schuldbelijdenis. Ja, we zien dat dat duidelijk gedateerd wordt. Het is namelijk 2 dagen na het einde van Sukkot. Het is de samenkomst na Sukkot. Het is de 24ste van de maand, van die 7e maand. Dat is dus 2 dagen na het loofhuttenfeest. En dan komen ze bij elkaar, zien we, op de 24ste van deze maand, dus die 7e maand, komen ze bij elkaar en dan staat er meteen, het is met vasten. Het is met vasten en met rouwgewaden. Nou, en met as op hun, of aarde staat er eigenlijk, aarde op zichzelf, dus op hun hoofd. Vasten en rouw. Uitdrukking van rouw is wat hier staat, een rouwgewaad en aarde of stof op je hoofd. Dat is uitdrukking van rouw. Denk aan Job als die rouwt. Denk aan Esther als ze rouwt. Dus vasten en rouwuitdrukking gaan hier samen. Waarom? Omdat men besef heeft van zonde, men heeft spijt van zonde. Maar wat is nou vasten? Dat is uiteraard je onthouden van voedsel en drinken. Of eventueel alleen van drinken. Maar vasten, als je daar een studie van maakt, vanuit de Bijbel, met name vanuit het Oude Testament, ontdek je dat vasten een begrip is dat kan betekenen algeheel vasten, voedsel en drank, of partieel vasten, alleen maar voedselonthouding, of vasten, wat alleen maar inhoudt je onthouden van luxe producten zoals wijn, vlees, je uiterlijk verzorgen, zoals Daniel bijvoorbeeld deelt. En dan is het een soberheidsvasten. Dus vasten, partieel vasten of soberheidsvasten. Nou, hier staat vasten, het woord dat centraal staat met de viering van Yom Kippur in Leviticus 16. Nou, daarbij staat centraal je verootmoedigen. Je verootmoedigen, zich verootmoedigen van je ziel. Dat hoort bij vasten. Vasten alleen, nou ik drink niet, ik eet niet. Dat kan zelfs een soort pressmiddel lijken om de Heere God iets af te dwingen. Alsof je dan meer recht hebt God iets te claimen. Nee, dat is niet het vasten zoals de Bijbel leert. In het, met name Leviticus 16, over Yom Kippur, grote verzoendag, definieert vasten als je onthouden van bepaalde dingen, voedsel, drank, maar met name het doel is je verootmoedigen, je ziel neerbuigen, tot inkeer komen. En dat moet de leer van vasten zijn. Anders is het, ja, bijbels heeft het dan geen fundament. Dus men komt tot inkeer. Als je leest vasten, dan moet je daarbij denken ook zich verootmoedigen, zich vernederen, zich verootmoedigen voor de Heere God. Vaak wordt het ook expliciet erbij genoemd. En dan staat er dat de Israëlieten scheiden, zegt vers 7, die scheiden zich af van de vreemdelingen. Daarvoor staat nog even de vraag, waarom wordt hier, terwijl het om de zevende maand gaat, en er wordt gesproken over het loofhuttenfeest, waarom wordt Yom Kippur, grote verzoendag, dan niet genoemd? Die wordt niet genoemd. Dat valt op. De vraag is dat misschien dat deze dag hier de plek inneemt van Yom Kippur, grote verzoendag? Dat is niet ondenkbaar, want het gaat om rouwen, het gaat om vasten, dat hoort bij Yom Kippur. Het gaat om je verootmoedigen en je schuld belijden tegenover de Heer. Dus eigenlijk heeft deze dag alle kenmerken van Yom Kippur. Zie Leviticus 16, waar Yom Kippur, grote verzoendag, wordt beschreven. Nou, een eerste concrete stap is vers 2. De Israëlieten hadden zich van de vreemden afgezonderd. Dus ze waren tot de conclusie gekomen dat ze zich hadden vermengd met op zo'n manier dat het niet de zuiverheid van de godsdienst garandeerde. Dit heeft niks te maken, dat komen we later ook tegen, het zich afscheiden van de volkeren, van de wereld, heeft niks te maken met racisme, heeft niks met dergelijke dingen te maken, heeft puur en alleen te maken, als er staat zich afscheiden van, dan betekent dat beseffen, je kunt niet van de wereld zijn, met de wereld verbonden zijn en ook met God. Dus in die zin wordt dat woord zich afscheiden van, dat komt later ook meerdere keren voor. Ze hebben zich afgescheiden betekent, ze beseften, je kunt niet hand in hand wandelen met de wereld en de Heere God dienen. Nou, hoe kun je dat vandaag de dag toepassen? Dit nogmaals heeft niks te maken met superioriteit, dat ze superieur zijn, maar te maken met een zuivere godsdienst. Nou, dat is een concrete stap en dan komen ze tot schuldbelijdenis in vers 2b. A van eigen zonde, dat staat voorop, eigen zonde, B van voorouders. En om eventuele misverstanden te voorkomen, dit is een beschrijving. We moeten steeds weer onderscheiden, wat is beschrijvend, dus descriptief, ofwel beschrijvend, en wat is prescriptief, ofwel voorschrijvend. Er zijn dingen in de Bijbel die beschrijvend zijn, zoals hier. En dan wordt er beschreven, niet voorgeschreven, maar beschreven, dat ze belijdenis doen van eigen schuld en daarna van voorouders. Waarom zeg ik dit? Omdat je, dit tussen haken, maar in steeds meer kringen hoor je dat, als het gaat om met name bevrijdingspastoraat, je moet afstand nemen doen van en schuldbelijdenis doen van gebondenheid met voorouders, zonde van voorouders. En dit zijn teksten waarop men dit dan onder meer baseert. Ja? Nou kan het zijn dat het aan de orde is. Ja? Heel goed mogelijk. Maar het is niet een wet dat dat altijd aan de orde is. Het kan zijn dat er inderdaad dat iemand, ik ken ook iemand die heeft gezegd, ja, ik was verbonden aan zonde, aan occulte machten van mijn oma. Dus het komt voor. Maar ik bedoel, het is niet een wet dat dat per definitie zo is. Hier wordt beschreven wat ze deden. Schuld beleiden van eigen schuld en schuld van voorouders. Dus dat is wat ze doen, de ongerechtigheid. En dan staan op hun plaats, dan staan ze, zegt vers 3, ze staan op een bepaalde plek. Dat inhoud van de samenkomst is een kwart deel van de dag. Nou, dat is nogal wat. Een kwart deel lezen ze uit de Torah, zegt vers 3. En dan wordt er gezegd, uit het wetboek van de Heere hun God. Steeds weer die herhaling. Het is het boek van de Heere, mijn God, onze God. Het is niet zomaar een boek. En een ander kwart deel deden ze belijdenis van hun zonde en aanbaden ze de Heere. En dan staat er weer hun God. Steeds weer de nadruk op de Heere, hun God. Buigen voor de Heere en schuld belijden. Nou, twee keer een kwart deel, nou dat is nogal wat. Ja. Wat zouden we hiervan kunnen leren? Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar, ja, hoe kunnen we dingen hiervan overnemen? Nou, je leest in vers...
Was dit alleen tijdens Sukkot?
Ja, hier, ja. Dit is tijdens deze dag, deze speciale bijeenkomst. Ja. Dat is waar. Maar het gebeurde. Ja, dit is dus de beschrijving van die bijzondere dag, ja. Die bijzondere samenkomst. Ja. Ja, dus één bijzondere dag. Nou, misschien zouden we dat ook eens één dag in het jaar.
Dat valt natuurlijk wel op te brengen.
Wat zeg je?
Ja, dat valt natuurlijk wel op te brengen.
Ja, ja, ja. Ja. Zoals, ja, zeg je, zijn er ook niet gemeentes waar je retraites hebt... vaste weekenden en...
Ja, Pinksterconferentie.
Ja, ja, dus probeer, ja. Als we wat creatief denken, komen we ook al. Ja. In ieder geval zo'n parallel. Acht mannen worden genoemd in vers 4. Ja, wat kunnen we daarvan leren? Die namen, ach, als je naam... Maar is het ook niet dat de dienaren van de Heer of degene die... ja, toch het bij namen genoemd zijn. De Heer kent die namen. Wat kunnen we daaruit leren? De Heer ziet ze, de Heer heeft ze gehoord, hij kent hun naam. En hij heeft gewild dat die namen van die acht mannen werden opgeschreven... zodat wij ze vanavond kunnen lezen. Dat is toch heel mooi. Kun je daaruit concluderen wat je doet... Ja, de Heere ziet het. Hij kent je naam. Er zijn zoveel voorbeelden waar je steeds uit blijkt wat je doet. De Heere ziet het. En daarbij kent hij ook je naam. Vers 4a. Dan staat er, 4b, ze stonden dus op een hoge levitische preekstoel. En ze roepen luid tot de Heere. Nou, luid roepen tot de Heere staat er weer bij hun God. Is meestal uitdrukking van nood. Vandaar dat ik ook wat tekstverwijzingen bij heb gezet. Als er staat luid roepen tot de Heere, dan is dat primair in de Hebreeuwse Bijbel uitdrukking van nood. Conclusie, ze hebben dus nood. Wat is die nood? Nou, hun zondebesef waarschijnlijk. Maar ook de moeilijke situatie waarin ze zijn. En dan volgt in vers 5 de oproep. Om de Heere te dienen. Dan worden de Levieten ook weer bij namen genoemd. Ook weer zo bijzonder. Bij namen worden ze genoemd. De mensen die lezen en dan de oproep doen om de Heere, uw God, te dienen. In vers 5 staat dan dat ze bij namen worden ze weer genoemd. En dan zeggen ze dat ze een oproep doen, loof de Heere, prijs de Heere, jullie God weer, de eeuwige, voor eeuwig en tot in eeuwigheid. En prijs zijn heerlijke naam, die verheven is boven alles. Dus zijn naam wordt geprezen, een oproep tot lofprijzing. Maar dan worden er ook elementen aangereikt waarvoor je hem lof prijst. Zijn naam is verheven, zijn naam verheven, zijn naam is eeuwig. Hij is jullie God. Hij, in die uitdrukking komen dus al drie elementen van lofprijzing voor. Het is de Heere, uw God. Zijn naam is verheven. Hij is een eeuwige naam en een eeuwige God. Hè. Een God van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Dus dat zijn redenen tot lofprijzing. En dit is vergelijkbaar met de verschillende onderdelen van het psalmenboek. Die worden zo ook afgesloten. Ja, dat is dan de inleiding, vers 1 tot en met 5. En dan 6 tot en met 37. Dat is een uitgebreide schuldbelijdenis. Of noem je het liever een boetegebed. Je vindt dergelijke lange boetegebeden in Daniël hoofdstuk 9. Hoofdstuk 1 van Nehemia kun je hiermee vergelijken, hoofdstuk 1. En ook Ezra 9. Daar vind je ook zo'n uitgebreide schuldbelijdenis. Je kunt hem ook vergelijken met psalm 106. Dus dat kun je ernaast leggen. En dan zie je dat het een schuldbelijdenis die heel bijzonder chronologisch, die chronologisch is opgebouwd. Heel bijzonder, het is heel wel doordacht. Begint bij de schepping, het gaat verder bij Abraham. Dan krijg je de uittocht. Dan krijg je de woestijntijd. En dan krijg je de tijd in het beloofde land. Namelijk de verovering met Jozua, de tijd van de richteren en de tijd van de koningen. Als je ziet hoe deze schuldbelijdenis is opgebouwd, dan zie je dat het zo chronologisch de historie doorloopt. En dan eindigt het, als ik een heel overzicht zo geef, dan eindigt het met een slotdeel waarin de Heere om ontferming wordt gebeden. Dat is vers 32 tot en met 37. Ja, ik stel voor dat we dat dan op die manier bekijken. Dus het begint bij de schuldbelijdenis. Dan gaat eerst schepping, Abraham, uittocht, woestijn en het land. Heel belangrijk, vers 6. De belijdenis. U alleen bent die Heere. U hebt gemaakt. Hemel, aarde, het hele leger, de aarde en alles wat erop is, de zee. Waar lijkt dit op? Of waar lijkt dit op? Wat is dit eigenlijk? Het fotum waarin heel veel diensten mee wordt begonnen. Toch? Onze hulp is in de naam van de Heere, die aarde en schepper van hemel en aarde, die trouw had tot in eeuwigheid. Nou, hier zie je dat dat elementen zijn die hier mee vergelijkbaar zijn. U alleen de belijdenis, u alleen bent die Heere. U hebt gemaakt hemel en aarde. Zeggen we nou, gauw kijken naar het vervolg, naar wat hij nu gaat zeggen over Abraham enzovoort. Maar toch nog even inzoomen op dit punt. En nu de vertaalslag maken, voelt u hem al aankomen, naar hier en nu. Zou het niet goed zijn om deze belijdenis, die, zoals ik al zei, aan het begin van heel veel diensten staat, maar toch ook in heel veel, met name in evangelische kring, veel minder genoemd wordt, steeds dit te noemen? Wat gaat dit uitwerken? Aan positief besef, maar ook aan besef van, ja, geloof ik dit nog wel? U bent u alleen. U alleen bent de Heere. U alleen bent die Heere. U hebt gemaakt hemel, aarde en alles wat erop is. Kun je dat nog zeggen?
Ja, maar dat hoeft voor mij niet elke zondag in dezelfde bewoordingen.
Nee. Maar wel het, nee, want anders gaat het ja, een soort formule worden.
Ja.
Nee, maar wel het er veel meer op wijzen van hij is de schepper. En waar het vooral om gaat, om het besef, niet om het steeds maar te herhalen, maar het besef, wordt dit nog wel geloofd? Daar gaat het vooral om. Gelooft men dit nog wel? Pijnlijke vraag, maar het is wel actueel. In heel veel liederen komt het naar voren. Je kunt het zingen, je kunt het lezen, je kunt het... Maar dat naar voren komt, zoals hier, hè, de Heere is schepper van hemel en aarde. Nou, ik denk dat als je dat... dat je helaas moet zeggen, velen zullen het hier niet mee eens zijn. Of denk je dat het meevalt? Ik weet niet hoe u het inschat.
Ik kan ook niet zeggen dat medegelovigen dit niet onderstrepen.
Nee, absoluut. Nee, gelukkig niet. Nee. Ik denk dat in onze kringen, onze vertrouwde kringen, dat dit nog wel geloofd en beleefd wordt. Maar dat er helaas heel veel kringen ook zijn waar dat niet... Maar ik denk dat we kunnen samenvatten, dit is wel een actueel punt. Het beleiden, hij is schepper. Dan gaat het naar Abraham. Vers 7 tot en met 8 richt zich helemaal op Abraham. 7 zegt, u bent die Heere, u hebt vers 6 hemel en aarde gemaakt. En vers 7 zegt, u bent de God die Abraham hebt uitverkozen. Dus de schepper is ook degene die in zijn goddelijke raadsbesluit Abraham, die ene man daar in Ur van de Galdeeën, heeft uitgekozen. Dus dat komt naar voren. De naamsverandering. Het is zo'n mooi overzicht. U hebt zijn naam tot Abraham gemaakt. Hé, dat komt in Genesis naar voren. Vers 8 zegt dat u hebt zijn hart trouw gevonden voor uw aangezicht. Ja, Abraham had ook zijn missers, toch? Denk maar aan de kwestie met Ismaël. Denk maar toen hij in Egypte kwam. Dat hij zei tegen Sarah, zeg maar dat je mijn zus bent. Maar hier staat, u hebt zijn hart trouw bevonden. De Heere God ziet het hart aan en heeft gezien dat Abraham de Heere lief had, de Heere diende. En hij is degene die hij als instrument heeft gebruikt. En met hem is het aartsvadersverbond gemaakt en is ook de landbelofte gegeven. Dus Genesis 15, Genesis 17 komt hier heel duidelijk naar voren. De landbelofte en ook de bevestiging van het woord, omdat de Heere rechtvaardig is. Dus vers 7 en 8 focussen op Abraham. Nou, waarom nou? Omdat bij Abraham begint de geschiedenis van Israël. Via Abraham is Israël geboren. En er zou ook geen uittocht zijn geweest als Abraham er niet was geweest. Vers 9 tot en met 11 richt zich op de tijd in Egypte en met name de Exodus. Vers 9 tot en met 11, daar wordt verteld dat de Heere ziet. En dat is een belangrijk punt. De Heere ziet de ellende. En dat is een prachtig leerpunt, troostpunt voor vanavond. De Heere ziet en de Heere hoort. Zoals hij Israël heeft gezien en Israël heeft gehoord in Egypte, die kermde, die riepen. Die riepen, die kermden, die schreeuwden, die kreunden. De Heere heeft het gezien en hij heeft het gehoord. Dat is een prachtig, bemoedigende uitspraak. U, vers 9, u hebt gezien, onze vaderen, de ellende van onze vaderen in Egypte. Nou, dat is een geweldige bemoediging. U ziet de ellende van een ieder. En u ziet het ook op de plek, in dit geval in Egypte. Hij ziet ons ook in onze situatie. En vers 9b, u hebt hun geschreeuw gehoord. Hier staat een woord dat betekent hulpberoep. U hebt hun hulpgeroep, hun hun gekern, hun hulp geroep toen ze daar achtervolgden voor de zee, de berg aan de zijkant en achter het oprukkende leger staat de klem. U hebt hun hulpgeroep gehoord. En dat is heel zo bemoedigend. En vers 10 zegt, u hebt tekenen en wonderen gegeven. De Heere God heeft dat allemaal gedaan en een naam gegeven, gemaakt tot op deze dag. Nou, kunnen wij dat nazeggen? U hebt ons hulpgeroep gehoord? Ja. U hebt tekenen en wonderen gedaan? Hij heeft het wonder van verlossing. Hoeveel dingen doet hij in ons leven? En vers 10 zegt dan, u hebt voor uzelf een naam gemaakt tot op deze dag. Als we dat nu zeggen, ja, dat gold voor Israël. Of kunnen we ook zeggen, die naam, die grote naam, is ook voor ons. Op deze dag, hier en nu, op deze zondagavond, heeft hij in ons midden, in ons gemeenteleven, in ons persoonlijke leven, een grote naam gemaakt. Hoe kunnen we dit tot onze belijdenis maken? U hebt uw naam groot gemaakt in ons leven, in ons gemeenteleven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat proberen concreet in te vullen. Het moment van verlossing, toen hij ons redde van de eeuwige dood. Moment van, zoveel momenten dat hij ons helpt. En dat wij mogen zeggen, hè, u hebt uw naam groot gemaakt. Uitredding door de Rietzee, vers 14. De Heere heeft ze zoveel, Exodus 14, de Heere heeft ze zoveel wonderen laten zien. Ja, dan gaat het over, eigenlijk historisch vanzelf, als je het volgt. Ja, dan komen ze in de woestijn. Na de doortocht door de Rode Zee, door de Rietzee, Exodus 14. Hè, ja, daar hebben ze gezongen, hè, de Heere is onze redder, hij heeft ons uitgered en nooit meer terug naar Egypte. Dan begint de woestijntijd, de tijd in de wildernis, de tijd in de woestijn, vers 12 tot en met 21. Dan beleiden ze, al deze dingen worden historisch, chronologisch doorlopen. Hoe de Heere ze heeft geleid. Vers 12, dat de Heere ze overdag met een wolkkolom leidde, in de nacht met een vuurkolom, Exodus 13. Nummerie 14 wordt genoemd, Gods leiding in de woestijn. Dag en nacht. Licht in de nacht en bescherming en overdag leiding en overschaduwing door de wolkkolom. Je kunt het allemaal in Exodus 13 kun je, en daarna kun je het terugvinden. Hij heeft hen geleid. Dan vers 13, u bent neergedaald op de Sinaï. Nou, dat is Exodus 19, de voorbereiding op de verbondsluiting. Exodus 19, u hebt met hen gesproken vanuit de hemel. U hebt hen rechten en wetten gegeven, inzettingen en geboden. Wat is dat, vers 13b? Dat is het Sinaï-verbond. In Exodus 19 tot en met 24 lees je dat de Heere hen de kern van de Tora geeft. Waarop zij, als de Heere dat voorleest, als Mozes dat voorleest namens de Heere in Exodus 24, dan is hun reactie daarop, alles wat de Heere heeft gezegd zullen we doen en gehoorzamen. Exodus 24. En dan zijn ze het verbondsvolk. Dus u hebt hen wetten gegeven, u hebt hen voorschriften gegeven, het Sinaï-verbond. Exodus 19 tot en met 24. Maar de essentie daarvan, dat zijn de 10 woorden of de 10 geboden. Geen andere goden. En een belangrijk punt is ook wat aan de orde komt in vers 14. U hebt hen ook de Shabbat voorgeschreven. Dus de hele geschiedenis wordt doorlopen. Aparte aandacht, dat valt op. Ik weet niet of het u is opgevallen met het lezen, dat de bolkolom, de vuurkolom, dan gaat het naar de verbondsluiting en dan wordt apart het manna nog eens genoemd. Dat is al eerder genoemd, maar zou dat niet zijn omdat 40 jaar lang dat manna is genoemd? Dat wordt apart nog eens genoemd. Manna, u weet wat manna betekent.
Wat is dat?
Wat is dat? Manna, wat is dat? He? Toen ze het zagen, Exodus 16, zeiden ze, man, wat? Ha, is dat, wat is dat? Het manna, en wat hebben ze ontdekt? Dat is eigenlijk een samenvatting in, aan het einde van dit gedeelte, 12 tot en met 21, dan is de conclusie, de Heere is genadig, de Heere is barmhartig. Dat lees je aan het einde van vers 17. De Heere is genadig, de Heere is barmhartig. Waar komt dat met name voor? Welke tekst uit de Tora is dit? En waaraan refereert dit? Dat is best opvallend. Waarom? Omdat op vers 17 volgt uiteraard 18. En wat wordt in vers 18 genoemd? Het drama van de verbondsbreuk. Exodus 32. En de verbondsbreuk, Exodus 32, dat is het gouden kalf. Dan lees je dat ze zeggen, waar blijft Mozes nou? Binnen de 40 dagen, nadat ze hadden gezegd in Exodus 24, alles wat de Heer heeft gezegd, zullen we doen en gehoorzamen, binnen de 40 dagen plegen ze verbondsbreuk. Binnen de 40 dagen, voordat Mozes de berg weer af is, zeggen ze tegen Aaron, waar blijft Mozes nou, hij komt niet meer terug, en laten we ons afgoden maken. U kent de geschiedenis wel. En dan maakt hij met het goud, wat ze hadden gekregen, bij de kostbaarheden, bij de uittocht, maken ze een afgodenbeeld. In plaats van het te gebruiken tot Gods eer, zoals Mozes op de berg te horen kreeg, maakten ze een afgod tot oneer en een gouden kalf. Ja, typisch voor de Canaanitische en ook Egyptische afgodendienst. Na dat drama, Exodus 32, krijg je dat Mozes als middelaar optreedt, Exodus 33, bidt voor het volk, en dan de opdracht krijgt van de Heere om toch verder te gaan, en dan smeekt hij, gaat u met ons mee, laat uw aangezicht meegaan, maak mij uw glorie, uw heerlijkheid, uw naam bekend, en dan komt de geschiedenis in Exodus 34, dat de Heere zegt tegen Mozes, oké, je kunt me niet zien, want dan zou je sterven. Maar bij mij is plaats op de rots. Exodus 33 aan het slot en Exodus 34 de eerste verse. Nou, het springt eruit deze volgorde, wat ik al zei, want de volgorde is in Exodus 32 het drama van het gouden kalf, Exodus 33 Mozes als middelaar voor het volk, en dan aan het einde van Exodus 33 krijgt hij als antwoord op zijn vraag, gaat u met ons mee, toon mij toch uw heerlijkheid, dat in Exodus 33 vers 21 zegt de Heere, nee, u kunt mijn aangezicht niet zien. Maar bij mij is een plek op de berg. En dat is zo troostrijk. Bij mij is een plek op de rots. Daar ga je staan, dan bedek ik je met mijn hand. En dan lees je deze woorden die zo bijzonder zijn in Exodus 34 vers 5 en 6. Dan lees je dat de Heere zelf, zijn naam, JHWH, ik ben die ik ben, proclameert en dan zegt, Heere, Heere, ofwel ik ben, Il Ganun Verachum, God genadig en barmhartig. Erg apaien, lang van gezicht, ofwel groot van adem. En groot van, lang van adem, ofwel geduldig. En groot van genade, barmhartigheid en goedertierenheid. Dus deze woorden komen in Exodus 34 voor, na het drama van het, of met het, gouden kalf. Deze woorden, de Heere is genadig en barmhartig, dat is een kernuitdrukking die daarna een aantal keren, maar zeker niet meer dan 9 of 10 keer in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt. Zoals bijvoorbeeld bij Nehemia zagen we het voorkomen in een ander tekstgedeelte. Bij Esra. Het komt voor in Psalm 103. Het komt voor in, bij een aantal profeten. Het komt voor bij Jona. Als Jona aan het einde van Jona, het slot van Jona's profetie, als Nineveh zich bekeert, dan zit hij in plaats van bij te zijn en van te zeggen prijs de Heer, halleluja, zit hij te mokken en dan zegt hij, ja, ik wist het wel. En dan herhaalt hij deze woorden. Ik wist het, met andere woorden, ik had het kunnen weten. U bent zo groot van geduld, u bent zo genadig en barmhartig, dan herhaalt hij deze woorden. Deze uitdrukking is een kernuitdrukking in de Hebreeuwse Bijbel. Een typische uitdrukking na het drama van het gouden kalf, dat de Heere zich in zijn barmhartigheid en genade toont aan Mozes. Waarom deze volgorde? Dat eerst in vers 17b dit wordt genoemd. De Heere is genadig en barmhartig. En dan in vers 18 zegt, ja, zelfs toen ze, of eigenlijk staat er ook toen ze voor zichzelf een gouden kalf, een kalf van goud hadden gemaakt, en dat ze zeiden, hè, dit is uw God, o Israël, dus de volgorde wordt hier omgekeerd. Nou, u mag erover nadenken waarom, maar het valt op. Omdat hij zo chronologisch de geschiedenis, de punten volgt, staat dit opeens. He, ze hebben een gouden kalf gemaakt. En dan, zegt vers 19, is het misschien om dat drama van het gouden kalf in te klemmen tussen die woorden van barmhartigheid. Want vers 19 zegt, ja, maar toch hebt u uw grote barmhartigheid, hebt u hen door uw grote barmhartigheid niet in de woestijn verlaten. Dus het drama van het gouden kalf wordt zo ingeklemd tussen de uitdrukking, hè, van Gods barmhartigheid. En dan wordt opnieuw de wolk en de vuurkolom genoemd in vers 19. U hebt dat ook niet weggelaten. U hebt hen begeleid op de weg, hè, die ze zouden gaan. En vers 20, ja, die zegt, u hebt uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen. U hebt manna gegeven, 40 jaar in de woestijn. Zo eindigt dan dat gedeelte over de woestijntijd in, met vers 21. En dan wordt nog eens het wonder genoemd. En dat is het wonder dat hun kleren, hun sandalen niet versleten zijn. Ja. We gaan maar niet in op de vraag, moet je dit nu als beeldspraak opvatten zoals een heleboel uitleggers doen, of als dat dat echt zo gebeurd is. Ik ga uit van het laatste. Maar in ieder geval, hier wordt het opnieuw genoemd. Het wonder van Gods bescherming, Gods leiding, Gods onderhoud in de woestijn. Dan komt vanaf vers 22 tot en met 31 de tijd in het beloofde land. En daar wordt een samenvatting gegeven. De Heere gaf hen koninkrijken. Nou, dat had hij al genoemd aan Abraham. Al die Canaanitische koningen, die Canaanitische koninkrijken, die heeft de Heere gegeven. Sichon. He, we zagen dat ook bij de koning van Bassan ook. We zien dat bij de geschiedenis van Jozua. Naast dit gedeelte, 22 tot en met 31, moet je leggen het boek Jozua, het boek Richteren en dan de tijd dat ze, Samuel en koningen eigenlijk, want die periode omvat het. De tijd van Jozua, de tijd van de verovering, God gaf hen koninkrijken, God maakte hen talrijk, ze hebben land gekregen, de landsverdeling. Maar dan zie je dat de zegeningen worden eerst genoemd, 22 en 23, het land ontvangen, 24, 25, maar dan zegt vers 25, maar. En dan worden er drie basiszonden genoemd. Ze hebben zoveel ontvangen. Land, vermenigvuldiging, ze zijn groot geworden. Het is allemaal waar. Wat God aan Abraham had beloofd, wat had hij beloofd? Want zo moet je het zien, het grijpt terug op de belofte aan Abraham. Ik zal je maken tot een groot volk, zoals de sterren van de hemel. Genesis 15 en Genesis 17. Ik zal je een land geven. Ook Genesis 15 en 17. Dus de landbelofte en belofte van nageslacht is in vervulling gegaan. En dan is de bedoeling daarvan te laten zien wat God is trouw. Wat God aan Abraham heeft beloofd, heeft hij door de eeuwen, door al die eeuwen heen, heeft hij gehandhaafd, het is vervuld. En dan het contrast in vers 26, de rebellie van het volk, het verwerpen van de Tora, waaraan zij zich gewijd hadden in Exodus 24. Die lijnen moeten we met elkaar verbinden. Exodus 24 zeggen ze twee keer, alles wat God heeft gezegd zullen we doen en gehoorzamen. Maar ze hebben die Tora verworpen. God stuurt profeten, nou lees de boeken met name Samuel en koningen. Dan zie je dat er heel wat profeten zijn gestuurd. Elia, Elisa, Nathan, de schrijvende en de niet schrijvende profeten. De schrijvende, dat zijn de profeten die we in de Hebreeuwse Bijbel hebben. En alle niet schrijvende profeten, waarvan we een aantal goed kennen, zoals Elia, Elisa. Maar er zijn ook anderen geweest. Bijvoorbeeld een profeet zoals Micha. Dan bedoel ik niet de schrijvende Micha, maar die Micha in de tijd van Josia. Die tegen alle hofprofeten, 400 zoveel hofprofeten inging. En die zei wat God had gezegd. Die profeten zijn gedood. We weten toch dat de Heer Jezus huilde over Jeruzalem. Jeruzalem die de profeten dood. Dus hier worden kernzonden samengevat in vers 26. En dat is niet gering, helaas. Het is heel heftig. Ze zijn rebels geweest. En ze hebben tegen u gerebelleerd. Uw Tora, dus uw onderwijzing, hebben ze achter zich geworpen. Nou, dat is een uitdrukking A van minachting. B van loslaten. Het niet doen. He, dus die twee dingen, het is ook het uitdrukken van een houding. Niet alleen hoeveel dat al is, hoe erg dat al is, Gods woord niet doen, maar achter hun rug gooien is uitdrukking van diepe minachting. Zoals je je rug niet toekeert tot iets wat je eert. Als je bij de klaagmuur staat, ik weet niet of u het wel is, als je daar, dan staan de mensen daar te bidden, maar die zullen nooit, hier is de klaagmuur, en dan zeggen, nou ga. Nee, je loopt zo weg. Je keert niet meteen je rug toe. Uit ontzag, uit eerbied, loopt men vrij lang terug. Bij de kranslegging, nou observeer je toch ook, niet ik leg die krans neer en ik draai me om. Nee, dat doe je ook eerst. Uit ontzag. Maar Gods Torah achter je gooien. Dat is een uitdrukking van diepe verachting. Dus er zit veel meer achter dan, hoe erg dat al is, het loslaten. Gods Torah verworpen. He, dus dat wordt in vers 26 uitgediept. En dan staat er hun profeten gedood. En er wordt ook gezegd waarom. Waarom? Omdat ze getuigden in de naam van de Heere, he, dat ze tot hem moesten terugkeren. Ja, dat zegt vers 26. Vers 27. Is eigenlijk een samenvatting van de tijd van de richteren. 27 en 28. Dat is een samenvatting van hoe het ging. Met name in de richterentijd, daarna ook. Maar als je leest in het boek Richteren, dan zie je dat het eerste deel van Richteren, de laatste hoofdstukken, dat zijn van die vreselijke grote geschiedenissen. Maar het begin van Richteren, het eerste hoofddeel van Richteren, gaat over een cyclische geschiedenis. Namelijk voorspoed, afdwalen van God, straf, roepen tot God, herstel. En dan zie je dat zich dat herhaalt. Het gaat weer goed. Ze vergeten God. Dan komt er straf. Dan komt er herstel, verootmoediging. En dat gaat zo door. Dus welvaart, afdwalen van God, straf, roepen tot God, gaat weer goed. En dan zie je als je Richteren leest dat het een cyclische herhaling is, maar het is een neerwaartse spiraal. Het wordt steeds erger. Dat is typisch voor het boek Richteren. Nou, dat staat dan ook in vers 27. U hebt ze de hand van hun verdrukkers gegeven en ze tot u riepen in uw benauwdheid. He, dan hebt u vanuit de hemel gehoord. Zullen we daar ook even op inzoomen? Want ik vatte het nu al zo even samen, he, die cyclische beweging. Maar als ze tot u riepen, hebt u uit de hemel gehoord. Wat betekent dat? Ze hadden toch gezondigd? Maar daar leer je zoveel uit, dat namelijk dat wanneer God straft, en die straf is rechtvaardig, vanwege hun opstand, hij hoort uit de hemel. Het staat ook in 1 Koningen 8, bij de inwijding van de tempel, dat Salomo bidt, als we gezondigd hebben, hoor dan in de hemel. God is in de hemel en hij hoort. Dat betekent, dat is nog, God is toch niet veranderd? God is toch dezelfde? De hemel is toch ook niet veranderd? Als hij toen in de hemel hoorde, en dat herhaalt in 1 Koningen 8, Salomo bij de tempel in wijding, dat God in de hemel ons geroep hoort, ook wanneer we gezondigd hebben en we vragen vergeving, dan staat er hij hoort en hij vergeeft. Dit is zo'n indrukwekkende, bemoedigende mededeling die hier gedaan wordt. U hebt, toen ze riepen in hun benauwdheid, hebt u vanuit de hemel gehoord. En naar uw grote barmhartigheden hebt u verlossers gegeven, die hen redden. Nou, dit is duidelijk de tijd van de richteren, vers 27. Die verlossers, dat waren de richters. Gideon, Jefta, Simson. Dus dat wordt hier beschreven. En vers 28 geeft aan, als ze dan weer rust waren, en dan gingen ze weer kwaden. Dus die cyclus, die wordt in vers 28 ook weer herhaald. Dan gaf u hen over en als ze zich dan bekeerden en tot u riepen, dan zegt vers 28 opnieuw, hé, dit wordt herhaald. Wat in 27 staat, wordt in 28 herhaald. Zou dat zijn dat het maar goed tot ons doordringt? Als je dan tot de Heer roept, dan staat er, als ze dan zich bekeerden en u aanriepen, dan hebt u uit de hemel gehoord. En u hebt hen voor de zoveelste keer op grond van uw barmhartigheden uitgered. Dus God verhoort. De Heere die vermaande door zijn geest, hè, dat staat in vers 30. Hè, waarom? Wat 29 zegt, ja, ze kwamen steeds weer terug op hun verharding. En de Heere moest dan hen straffen, moest tegen hen getuigen, want ze gingen tegen uw woord in. Vers 29 is één trieste samenvatting van, u hebt gezegd dat ze moesten terugkeren tot uw Torah, hè, maar ze hebben trots gehandeld, ze hebben dat niet gedaan, ze hebben uw, en dan worden al Gods woorden, uw rechten, uw voorschriften, uw bepalingen, hebben zij veronachtzaamd. Ze hebben hun schouders teruggetrokken. En wat wordt hiermee bedoeld? Vers 29, bijna aan het einde. Hun schouders teruggetrokken. Ik weet niet wat uw vertaling zegt.
Ze zetten hun schouders er dwars tegenin.
Ja.
Of eigenlijk, ze zetten schouder dwars.
Ja, maar het is eigenlijk, ze hebben dit gedaan. En dat is een uitdrukking ook voor wat er daarop volgt. Hun hart, hun nek verhard. Ze hebben dus, ze zijn hardnekkig. Dus, zo. Maar dat beeld zou ook kunnen aangeven van, de Heere God wil een liefdejuk opleggen. Niet een last, maar een juk. En in het Jodendom wordt ook gezegd dat Gods woord is een liefdejuk wat hij hen oplegt. Niet om hen daarmee te vermoeien, maar het is wat de Heer zegt, mijn juk is zacht, mijn last is licht. En ze hebben hun schouder daaronder weggetrokken. He, ik kon hen niet in bedwang houden met mijn woord. Natuurlijk kan God het, maar God wil dat niet met geweld doen. Ik bedoel daar niet mee dat God iets niet zou kunnen, maar God dwingt niet. God wacht en ze hebben niet gehoord. En dan komt vers 30. God vermaande door zijn geest. Dit is een heel belangrijk concreet gegeven. Ook voor ons hier en nu. God vermaand door middel van zijn geest. Nou, wat kunnen we daar hier en nu van leren? Dat God die niet veranderd is en zijn geest is niet veranderd, die vermaant ook nu nog door zijn geest. En als men niet wilde horen, ja, vanwege die ontrouw moest de Heere ingrijpen en straffen. En toch, zegt vers 31, u liet hen niet los, u verliet hen niet door uw trouw. Dus zij zijn ontrouw, steeds weer dat contrast. Zij zijn ontrouw. En God is trouw. Zij verlaten de Heere, maar God verliet hen niet. Hij moest wel straffen, maar hij verliet hen niet. Nou, dat is het wat vers 31 dan meedeelt. Waarom? Want u, zegt vers 31, u bent een... En dan worden die woorden herhaald die al eerder gezegd zijn in vers 17. U bent een... God die genadig is en barmhartig. Nou, dat is waar dan op terug wordt gegrepen. En dan eindigt hiermee met het zeggen, u bent een God die genadig is en barmhartig. Dus die woorden uit Exodus 34, 6. Daar eindigt de schuldbelijdenis mee. Dus een heel historisch overzicht die begint bij eigen zonde en dan alle zonden uit het verleden doorloopt. Gods trouw in tegenstelling tot de ontrouw van de voorvaderen en van zichzelf. En dan komt een gebed om ontferming. Van verleden gaat het nu naar het heden. Vers 32 begint met te zeggen, en nu dan, nu, vers 32 opent met heel duidelijk een stelling. Nu dan, en nu, onze God. Ze belijden hem als onze God. Ik hoop dat het zo ook in uw vertaling staat. Nu dan, onze God. En dan belijden ze, u bent groot, u bent barmhartig, u bent genadig, u bent ontzagwekkend. Ze belijden wie en wat de Heere is. Ze maken dus de stap van het verleden naar het heden in hun eigen tijd, nu. Met andere woorden, dat moeten wij ook doen. Wat is nu onze conclusie? Nu, u bent de onveranderde God. U bent onze God. U bent een God die groot is, een God die almachtig is en een God, het is onze God, onze grote God, onze machtige God en onze ontzagwekkende God. En dan weer wordt dat contrast geschilderd. U houdt het verbond. Wij niet. En dat geldt ook nu. Wij zijn kinderen van het nieuwe verbond. Hij is nog steeds onze God, de grote, almachtige, ontzagwekkende God. En hij is trouw in het verbond. Toen de Heer Jezus in het einde van het Matthäus-evangelie lezen we, hij nam de beker en zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Hij is trouw in dat verbond. Hij heeft zijn trouw bewezen door zichzelf te geven en hij is onveranderlijk trouw. Degene die ontrouw zijn, dat zegt ook Jacobus. Jacobus zegt, hij is trouw, maar wij zijn ontrouw. Hij kan zichzelf niet verloven. En dan maken we de vertaalslag met deze mensen toen en daar naar hier en nu, de vertaalslag door te zeggen, u bent trouw in het verbond en aan u houdt uw genade. En dan smeken ze, laat uw aangezicht. Aangezicht staat voor Gods aanwezigheid, Gods zien. Ze hebben nu vrijmoedigheid om te bidden. Gods trouw, ik heb het maar zo samengevat, zij zien Gods trouw en dat geeft vrijmoedigheid om te bidden. En dat mogen wij ook leren. Als je ziet hoe trouw is, hoe barmhartig de Heer is, hoe onveranderlijk hij is, dan geef je dat vrijmoedigheid om daarop te pleiten, biddend te pleiten. En dan bidden ze en dan zeggen ze, ja, u ziet alle moeite, alles wat ons heeft getroffen. He, zij belijden dan wat hen heeft overkwam. Ja, dat is wat gebeurde bij onze koningen, bij onze priesters, bij onze profeten, bij onze vaderen. Vers 32 aan het slot. Ja, bij het hele volk, vanaf de dagen van de koning af, tot op deze dag. Ja, het is allemaal onze eigen schuld. Maar ze belijden dan, u bent rechtvaardig. Ze bidden om ontferming, maar dan zien we dat ze in dat gebed om ontferming toch in 34 en 35 weer overgaan naar een korte schuldbelijdenis. En de schuldbelijdenis is dan in vers 34 en 35 onze koningen, onze leiders, onze priesters, onze vaderen hebben niet uw woord gedaan. Dat is de kernzonde die steeds wordt belijden. Uw zonde, uw woord, uw Torah niet gehouden. Niet geluisterd naar uw geboden. En uw getuigenissen niet bewaard. Dus het niet doen, dat is de schuldbelijdenis. de Heere niet dienen. Hoe goed hij ons ook heeft gedaan. U hebt een prachtig land gegeven. Een land vloeiend van melk en honing. Is eigenlijk wat vers 36 zegt. He, u hebt zo'n mooi land gegeven, we konden de vruchten daarvan eten, maar ze zijn ontrouw geweest. Dat is eigenlijk de kern van die schuldbelijdenis in 34 en 35. En dan kijken ze weer naar het heden. Want eigenlijk was de overgang gemaakt van het verleden naar het heden. Maar ze blikken weer even terug in 34 en 35 en belijden opnieuw schuld, concreet van waar het fout is gegaan, en dan klagen ze het heden. Ja, oké. We zijn nu terug in het land dat God heeft gegeven, vers 36. Toch? We zijn er. Na de ballingschap zijn we teruggekeerd. Maar we zijn slaven. Vers 36. Koningen, ja, we zijn wel terug, maar er heersen vreemde koningen over ons. En we zijn in grote benauwdheid. Dat is wat vers 37 aan het einde zegt. Ja, dan eindigt daar hoofdstuk 9. In de meeste vertalingen gaat het door met vers 38, maar vers 38 hoort eigenlijk bij hoofdstuk 10. Als we wat we tot nu toe hebben gezien samenvatten, dan zien we dat er geen duidelijke, concrete beden is een vraag. Geef ons dit, geef ons dat. Nee, geen vraag die ze hebben. Maar de intentie van die hele schuldbelijdenis is wel duidelijk. U hebt in het verleden vergeven en uitkomst geboden, doet u dat nu alstublieft ook nu. Wat ook duidelijk is, inzicht in en besef van Gods trouw in het verleden, door de eeuwen heen. En dat geeft hoop dat u dat nu ook zult doen. Ze hebben de geschiedenis van hun volk, ja, onder de loep genomen, bestudeerd in de loop der eeuwen. En dan zeggen ze, ja, van de ene generatie op de andere is de zonde overgegaan en is dan ook de boetedoening nodig. Dus ze beseffen, onze voorvaderen hebben gezondigd, maar wij zijn niet beter. Wat is nou de les daarvan, de boodschap? Ze beseffen het verleden, hè, in de loop van de geschiedenis. Ja, daar is zonde, daar ligt wel de nadruk op. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar in hun gebed klinkt toch ook door, ik weet niet hoe het bij u overkwam, als u hoofdstuk 9 leest, klinkt toch ook steeds weer door dat de nadruk ook ligt op Gods oneindige trouw. En samen met het inzicht in de zonde lezen we ook verootmoediging. En dat is de voorbereiding op een vernieuwde toewijding, verbondsvernieuwing. Want daar gaat het op uitlopen, verbondsvernieuwing en een nieuwe toewijding. He, aan wat God heeft beloofd. Zou je ook kunnen zeggen dat boetedoening, schuldbelijdenis, een genezingsproces kan inhouden. En reinigend, louterend kan werken. Dus niet verbloemen, niet wegmoffelen, hè, maar de dingen benoemen. Dat werkt louterend. En wat we dan in het vervolg gaan zien, dat dit voorbereiding is op hoofdstuk 10, waar de verbondsvernieuwing aan de orde komt. Ja, verbondsvernieuwing. We denken, nou, het verbond is gemaakt en klaar. Nee. We kunnen lezen bij Jozua, we kunnen lezen bij Josia, dat in de loop van de geschiedenis het verbond vernieuwd wordt in die zin dat men zich er opnieuw aan wijdt. En dat is voor ons ook een les. Je opnieuw wijden, overgeven aan aan wat je hebt gegeven, waar je in staat. Opnieuw reflecteren. Wat is mijn positie? Waar sta ik? Waar staan wij als gemeente? En een vernieuwde toewijding. Dit is de opstap naar hoofdstuk 10. Verbondsvernieuwing. Vernieuwde toewijding die je aan God belooft. Hè? Die wordt aan God beloofd. En dat is een zaak van iedereen en van ieder persoonlijk. En dit kun je ook in de praktijk brengen, hier en nu. Sorry, ik ga te vroeg. Kunnen we concluderen dat verootmoediging en schuldbelijdenis, dat dat hoort bij een geestelijke opwekking? Dat het daar eigenlijk begint? Dat dat de essentie is van een geestelijke opwekking? Dat je begint met verootmoediging en schuldbelijdenis. En nog een gewaagde vraag. Kan of moet verootmoediging en schuldbelijdenis leiden tot een veranderende levensstijl? Dat je verandert, dat er dingen veranderen, persoonlijk en gemeentelijk. Want anders vraag je af, ja, wat is er nou doel van? Nou, dat is, zijn vragen die aan de ene kant reflecteren op wat we tot nu toe hebben gezien in hoofdstuk 9 en ons aan de andere kant voorbereiden op hoofdstuk 10, want dat is onlosmakelijk verbonden aan wat we tot nu toe hebben gezien. He, u weet, 8, 9 en 10 die horen bij elkaar. Nou, dan hopen we met deze dingen dan voorbereid te zijn op de laatste keer, hoofdstuk 10. 11, dat is 11, 12, 13 is, zijn eigenlijk praktische dingen. Hoe werkt dat uit en hoe kun je dat in de praktijk brengen? Maar volgende keer dan de nadruk op hoofdstuk 10, verbondsvernieuwing. En dan kunnen we nog, als we de tijd hebben, in de laatste keer ook iets zeggen over 11 en 12 tot en met 13 hoofdlijnen. Maar de nadruk zal dan liggen op de verbondsvernieuwing in hoofdstuk 10.
Ja. Dankjewel. Dankjewel, Gineke. Gelijk even over de ingaande op die volgende keer. Die hadden we nog niet afgesproken wanneer die precies zou zijn.
Ja. Nee. Klopt dat, Brian?
En een week ervoor.
En twee.
Dan komen we misschien nog op 2 uit. Ja.
2 is dan
2 juni, de week voor Pinksteren. Het eind van het hemelvaartsweekend, om het zo te zeggen.
Pinksteren is de 9e. Ja. Nou, ja, dat komt, dan kan ik wel.
Ja, mooi.